Namens uw kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Na afloop van deze dienst is er weer gelegenheid om samen koffie te drinken. In de dienst van vanmiddag zal de heilige doop worden bediend aan 3 kinderen van de gemeente. Aanstaande donderdag 11 juli organiseren de ijsbrekers een barbecue voor de jongeren van 12 plus. Wij verzamelen om 5:30 bij de kerk en een vriend of een vriendin is van harte welkom. Opgeven kan tot morgenavond bij Jan Post of Lucas Visser. Een eerste huwelijksafkondiging vrijdag 26 juli hopen Frederik Post, Beatrixstraat 1A en Rianne Bakker, Roggebod 62 te trouwen. Ze willen God zegen hierover vragen en hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen. Eventuele bezwaren in verband met leer en of leven kunnen tot uiterlijk vrijdag 19 juli schriftelijk en gemotiveerd ingeleverd worden bij de scriba. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor de zondagsschool. En de collecten voor deze dienst, eerste eredienst, de tweede schulddelging en de derde onderhoudsfonds. Voor alle genoemde data geldt Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is ook in deze morgendienst, als we thuis mee verbonden zijn en hier in dit kerkgebouw, alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ga samen deze dienst voortzetten, gemeente, door te zingen de psalm van Asaf, psalm 73... Wat worstelde hij met Gods leiding in zijn leven? Daarvan zingt hij in het eerste vers, tussen vers 1 en vers 13 die we zo zingen, is dan die worsteling en de ruimte die hij van de Heere krijgt. We zingen nu het eerste en het 13e vers en na de wet van de Heere onze God het 14e vers. 73, 1 en 13, na de wet vers 14. Thank you. Deze psalm is niet alleen een psalm van Asaf, hij is ook een psalm van Israël. Ook als we letten op de fase waarin de wereldgeschiedenis verkeert. In verbondenheid met dat volk Israël mogen wij ons ook vanmorgen samenstellen onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uitgeleid hebt uit Egypteland, uit het diensthuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult ze geen gesneden beeld maken, noch iets dat daarmee overeenkomt met hetgeen dat boven in de hemel is, noch met hetgeen dat onder op de aarde is, noch met hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen. Noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, de rustdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen schiep de Heere de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is en onze Heer Jezus Christus. Ten diepste is deze psalm 73 een psalm van Christus. Onze Heer Jezus Christus vatte deze woorden samen. Toen hij sprak, u zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, en met hele verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Laten we samen deze heren aanroepen in het gebed en hen bidden om het licht en de leiding van Gods Heilige Geest in deze dienst. Laten we bidden. Heren, als dat leven mag in ons hart, wat is dat dan een genade van u? Want we zijn geen haar beter dan wie ook. Hoe we ons gisteravond ook hebben voorbereid, of we ons gisteravond ook hebben voorbereid, op de dag van vandaag. Een psalm van Asaf, een psalm van Christus. Woorden die ons willen raken tot in het diepst van ons hart. Want u roeit uit die van u afhoereren. En heren, doen we dat niet allemaal van nature? Adams kinderen die we zijn. Maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Die ontdekking van Thomas na Pasen, mijn Heere en mijn God. Die ontdekking van de psalmdichter, mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Wat bent u het waard, Heere, dat heel de aarde zich buigt voor u. En nu is het zondagmorgen. Nu mag het stil zijn. En geef dat we met een andere psalmdichter mogen belijden. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem is mijn heil. Wij prijzen uw naam daarvoor, Heere. Het kan nog. We hebben nog een rustdag. Waarin we ons mogen buigen voor u en ons mogen verlustigen in uw werken. De schriften mogen opengaan en we bidden dat we mogen leren. Leren met ons hoofd, leren met ons hart, leren voor onze handen, voor onze voeten, voor alles wat we hebben te doen als u het geeft in de dagen die voor ons liggen. We bidden om vergeving. Want Heere, wij staan schuldig voor u en we hebben het bloed van Christus nodig. Wil het wel zijn. Reinig ons, Heer Jezus, door uw kostbaar bloed. En we bidden dat u de leegte die er is in ons hart, of we dat nu beseffen of niet, dat u die vullen wilt met uw geest. En het is toch uw Heilige Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Heren, we danken u en we bidden u. Wees in ons midden. We bidden voor hen die door omstandigheden thuis mee verbonden zijn met deze dienst. Als we met ziekte worstelen, als we oud geworden zijn, als we oppasdienst hebben. Heren, het kan toch dat er zomaar een woord valt dat binnenkomt in ons hart, dat gaat wortelen in ons leven, opdat we uit de duisternis getrokken worden en zijn tot uw wonderbaar licht. En slaat u ons vanmorgen alstublieft niet over, dat u ons vanuit uw hemels heiligdom rijkelijk zult zegenen. Door Christus, die zit aan uw rechterhand, o Vader, wilt u dat doen in ons alle leven. We bidden voor alle plaatsen hier en in deze hele wereld waar deze dag uw woord zal uitgaan. We bidden dat voor de hervormde gemeente van Goudswaard. Als dominee Budding afscheid neemt, een losmakingsproces Want er zullen ongetwijfeld banden zijn gevallen door het woord. Heren, die zullen toch blijven. En wilt u deze gemeente geven dat ze, dominee Budding, leeg zullen bidden van zichzelf. En vol zullen bidden van de kennis van Christus. Opdat hij gedragen zal worden samen met allen die hem lief zijn op de vleugels van het gebed. Opdat u verheerlijkt wordt. Hoort u ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. We openen vanmorgen de schriften in het boek van de Psalmen. We lezen samen een gedeelte van Psalm 94. Psalm 94. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 15. De versen 12 tot en met 15 vormen de tekst. Thema van de preek is Gods hand. Drie gedachten. Hij straft, hij troost en hij wijst de weg. Gods hand. Hij straft, hij troost, hij wijst de weg. En het moet u opvallen dat Psalm 94 met de deur in huis valt. Dus niet een psalm van, maar direct komt die binnen. Psalm 94, 1 tot en met 15, waar het woord van de Heere onze God aldus luidt. O God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende. Gij, rechter der aarde, verhef u, breng vergelding weder over de hovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen. O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen en zeggen. De Heere ziet het niet en de God van Jacob merkt het niet. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet aanschouwen? Zou hij die de heidenen tuchtig niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert? De Heere weet de gedachten des mensen dat zij ijdelheid zijn. En dan volgt de tekst, vers 12 tot en met 15. Wel gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt en die gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erf niet verlaten, want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid. En alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Psalm 94, 12 tot en met 15, vormt de tekst voor de prediking. Gods hand, hij straft, hij troost en hij wijst de weg. We zingen uit deze psalm, dat doen we niet zo vaak in de kerk. Psalm 94, en we zingen daarvan vers 1 en vers 5. Verschijn u blinkend God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. En zou dan de schepper die onze oren geplant heeft, zelf niet kunnen horen. Psalm 94 vers 1 en 5. Zingen we straks in antwoord op de prediking het vijfde vers van Psalm 42. Ook die psalmdichter worstelde met Gods leiding. En wat is het dan bijzonder als je mag zingen, maar de Heer zal uitkomst geven. 42:5 als antwoord, als amen op de preek. Ik kijk even naar de kinderen in de kerk. Ik heb een vraag aan jullie. Heeft God handen? Gemeente. Heeft God handen? Ja, zegt iemand van u, dominee, dat zingen we zo graag. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dominee, het is toch een psalmdichter die ook ergens zegt, mijn tijden zijn in uw hand. Als u de concordantie er vandaag eens op nakijkt, zult u zien dat er nogal wat teksten zijn waarin over Gods hand, Gods arm wordt gesproken. En toch klinkt vanmorgen die vraag, heeft God handen? Waarom klinkt die vraag? Nou weet u, met de afgoden is de Heere snel klaar. Afgoden hebben ogen, maar ze zien niet, ze hebben oren, ze horen niet. Ze hebben handen, maar tasten niet, ze hebben voeten, maar gaan niet. Dat is duidelijk, Psalm 135 bijvoorbeeld. En ja, we lazen net in onze psalm, hè? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog geformeerd heeft niet zien? En toch, wat kan het een worsteling zijn in ons leven als we nadenken over Gods hand. En als we niet oppassen, dan slaan we 10 stappen over en dan komen we al heel snel uit bij wat dominees nog wel eens zeggen, dat er zo'n oneindig verschil is tussen Gods rechterhand en Gods linkerhand. En ja, gemeente, dat mag u ook in uw achterhoofd houden, dat als Christus terugkomt, dan zal hij de schapen van de bokken scheiden en dan zullen mensen aan Gods rechterhand en aan Gods linkerhand worden gezet. En toch is het voor de psalmdichter van Psalm 94 en voor Asaf in Psalm 73 en voor de psalmdichter van Psalm 42 en voor Israël en voor Gods volk uit de heidenen van tijd tot tijd een vraag. Waarom? Nou, de psalmdichter van vanmorgen, ja, wie is dat eigenlijk? Een verklaarde noemde Psalm 94 een tijdloze psalm. Kijk, als er boven staat de psalm van David, dan kun je denken dat is 1000 jaar voor de komst van Christus. Maar deze psalm die valt met de deur in huis. Een schreeuw naar God toe. Een tijdloze psalm waarin mensen en volkeren zich kunnen herkennen, met name Israël. Ik dacht toch ook weer even aan 7 oktober van het afgelopen jaar. O God der wrake, verschijn blinkend. En het zou mij niet verbazen als er ook onder u zijn, onder jou zijn, die daar wel eens mee tobben als we zien wat er in onze wereld gebeurt. De voortgaande secularisatie, het ontzagwekkende tempo van de ontkerkelijking. De wereld die schreeuwt, mensen verheerlijkt. In de sportwereld, in de muziekwereld, En o gemeente, soms ook in de kerk, u hebt het misschien niet meegekregen. Maar net nadat dominee Budding het beroep mocht aannemen, stond er in een landelijke krant een kort berichtje dat daarmee dominee Budding wel ontzettend verheven werd vanuit een kleine gemeente ergens in Zuid-Holland naar de topgemeente op Urk. Dat zijn uw woorden niet, maar dat werd er zo even ingezet. Mijn vrouw en ik zijn er echt een paar dagen van slag geweest. Gods hand. Wat is hier aan de hand, gemeente? Wat gebeurt hier? Het gaat in deze psalm over hovaardigen, over goddelozen. En wat doen ze? Ze springen van vreugde op, ze gieten uit, ze spreken hard, ze beroemen zich. Ze beroemen zich in de ongerechtigheid en ondertussen verbrijzelen ze uw volk, o Heere. En het moet u opgevallen zijn bij de schriftlezing dat Heere een en andermaal met hoofdletters genoteerd staat. God van het verbond, God van onze vaderen, die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, God van Israël, lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Ja, maar daar wordt juist zo ontzettend tegen ingewerkt, tegen Gods erfdeel. En ik noemde net de ontkerkelijking, gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar iedere week staat in een landelijke krant van onze snit hoeveel kerkgebouwen er dicht gaan. Schokkend. En gaandeweg vreet dat ook aan de randen van de Bible Belt en gaandeweg komt dat ook onze Bible Belt binnen. En maak u maar geen illusies, gemeente, dat tempo dat versnelt. Het komt als een olievlek over ons heen. Want die secularisatie zit niet buiten, die zit in mijn hart. De wereld zegt tegen mij, waar is God op wie je vertrouwde? Maar het zit ook van binnen. Hoe zit dat met ons geloof als het gaat om zondag 10, gemeente? Wat gelooft u van de voorzienigheid van God? Regen en droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, ziekte en gezondheid en alle dingen niet bij toeval, maar van of door Gods vaderlijke hand ons overkomen. Ik vind het soms best lastig. Als het regent terwijl ik het droog wil hebben. En nou ben ik nog geen akkerbouwer. Die zijn oogst kapot ziet gaan. Jongens en meisjes, toen ik 17 was, ging ik leren voor schoolmeester. Dat is lang geleden. En in eind september kregen wij een week vrij van de inspectie. We mochten in Zeeland gaan helpen bij het oogsten van de aardappelen. Dat deden we met de hand. Ik heb daar boeren zien janken. 1974. Als daar je oogst kapot gaat. En als er bange vragen in je kunnen bovenkomen. En het is hier op Urk van tijd tot tijd niet anders als het gaat om de ontwikkelingen in de visserij. O God, waar bent u? En juist als je uit genade een kind van de Heere mag zijn, dan kan het soms zo duister wezen in je hoofd, in je hart, als je hem kwijt bent. Heeft God handen? Waar zijn die milde handen en die vriendelijke ogen die bij hem van eeuwigheid zijn? En wat gebeurt er dan in deze psalmgemeente? En dat is toch wel kenmerkend voor dat boek van de psalmen. Ergens in die psalm vindt een kniek plaats. Niet humanistisch na regen komt zonneschijn. Niet kop op, joh, het wordt wel beter. Nee. Legt u er vandaag Hebreeën 12 maar naast. Ik vind dat pastoraal een lastig hoofdstuk. Waarin de apostel zegt, weet je, als je nou nooit gekastijd wordt, hè, ben je dan wel een kind van God? Of ben je een bastaard? Ben je een onecht kind van God? Zitten er hier die ermee kunnen worstelen dat het zo voor de wind gaat? U niet, ik soms wel. Als je gezond mag zijn en je hebt inkomen en het gaat naar omstandigheden goed met je kinderen, met je kleinkinderen. Als het je zo in de schoot valt, dat je elkaar als man en vrouw wel eens aankijkt en dat je elkaar begrijpt en denkt, dit kan niet zo blijven, waar hebben we het aan verdiend? En hoe zit dat dan met zulke woorden uit Hebreeën 12? Als de drukking van de melk boter voortbrengt, als de drukking van de neus bloed voortbrengt, waar is dat dan? Hoe kan ik dan zingen in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust? Wat doet de psalmdichter? Die kijkt niet naar de omstandigheden, die kijkt naar boven. Ik kreeg op 6 april 1980 als belijdenistekst mee Colossenzen 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet aanschouwen? Zou hij die de heidenen tuchtig niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert? En weet u, gemeente, ik gun iedereen zijn potje voetbal. Maar als ik dan die hossende massa zie zo bij NOS.nl... dan flitst bij mij de vraag door het hoofd, wie van die mensen komt straks voor eeuwig bij God in de hemel? En ik ben geen hartekenner en ik mag niet oordelen, gemeente. Ik heb genoeg aan mezelf. Maar snapt u? Want als ik het goed begrijp, gemeente, zijn we daar niet voor geschapen. We zijn geschapen om hem groot te maken. En dan valt aan het begin van onze tekst ineens dat woordje welgelukzalig. Er valt een scheiding. Die hoef ik niet te maken, gemeente, maar ik heb wel zo vaak in Nunspeet tegen de gemeente gezegd, ik ben wel eens bang dat de scheiding straks dwars door het kerkgebouw heen gaat. Als Christus nu verschijnt, nu. Nu, gemeente, op dit moment. Wie van u is er dan geborgen in het kostbaar bloed van Christus? Voor wie van u, voor wie van jou geldt het welgelukzalig? Wie? En merkt u dan dat er tussen die goddeloze en die hoogvaardige, die trotse mensen, die heidenen en degene die wel gelukzalig wordt genoemd, een onvoorstelbaar, een oneindige kloof ligt. Wel gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt en die gij leert uit uw wet om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. U zegt, dat klinkt wraakzuchtig. Ja, het is een wraakpsalm. Maar de psalmdichter haalt er de Heere bij in onze tekst. Hij zegt niet, wel gelukzalig is de man die gij tuchtigt, maar er staat uitdrukkelijk bij, o Heere. En ja, wie een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in. Vraagt u het maar aan de duivel. Sinds Golgotha, sinds het open graf, is de duivel geketend. Hij weet waar hij naartoe gaat. Er is voor die duivelse machten geen vergeving. En voor allen die hij met zich meetrekt. Wat moet dat verschrikkelijk zijn, gemeente? Ik lees momenteel heel veel preken van Martin Lloyd-Jones. Ik hoop dat u hem kent. Wat kan hij scherp zijn? Wat is hij separerend bezig in zijn preken? Wat legt hij in mijn hart bloot wat niet van God is, met maar één doel om ons ook door de tuchtiging te brengen aan de voeten van Christus? De Heere plaagt niet uit lust tot plagen. De Heere vertraagt ook zijn beloften, niet zoals sommigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat ook maar enigen verloren gaan, maar dat zij, wij, allen tot bekering komen. En dan gaat de Heere met zijn kinderen zijn eigen koninklijke weggemeente. Dan zijn er kinderen van God die hier beneden veel voorspoed mogen ontvangen. Wilt u daar de Heere voor danken? Wat is dat moeilijk trouwens, hè? Vindt u niet? Mijn vrouw en ik kunnen wel eens terugverlangen naar een periode in ons leven waarbij het ons bij de handen afbrak. Wat leefden we toen dicht bij God? Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Niet wel gelukzalig is de man, o Heere, die u voorspoed geeft, dat is een zegen. Maar de staat wel gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt. Nou, jongens en meisjes, ik vind straf niet zo fijn. Ik kreeg vroeger best veel straf. We hadden een meester en er stond soms het schuim op zijn lippen. En ik heb ooit de hele gang van de school, toen ik een jaar of 8 was, in vogelvlucht gezien. Terwijl de meester me door de gang trapte. Straf. Wie wil dat nou? En straffen van mensengemeenten zijn vaak zo onrechtvaardig. Natuurlijk had ik wel eens wat gedaan. Maar gek, juist op dat moment dat de meester mij door de gang trapte, had ik niets gedaan. Hij is 's middags ook excuuswezen aanbieden, maar ik heb dagen mijn achterwerk gevoeld. Straf van mensen is soms zo onrechtvaardig. Maar weet u dat de Heere rechtvaardig is? Hij is ook barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig, ook in zijn straffen. Sla mij met medelijden gelijk een vader. 2. Hij troost. Er zit een scharnier in deze psalm. Het gaat gelijk op. Het is soms voor ons niet eens uit elkaar te krijgen. Ik citeerde net die woorden uit de psalm. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Hoe kun je dat nou zingen? Dat echtpaar in mijn eerste gemeente, dat van de 5 kinderen er 4 verloren had. En ik kon er niet komen of ze gaven groot op van de Heere. Dat is wat als je daar uitgetild wordt. Als je met Asaf mag zeggen, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Als je in die ellende en door die ellende heen Gods leiding mag opmerken in je leven. Dat je beaamt, ik heb het verdiend, en dat je beaamt, hij houdt me vast. Kenmerk van de Heere is dat hij rust geeft. Ziet u dat in vers 13? Ook daar spreekt de Hebreeënbriefschrijver van. Er zal dan een rust overblijven voor het volk van God. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Kent u dat? We kijken allemaal uit naar de zomervakantie. Periode van rust. Maar wat de psalmdichter hier bedoelt, gaat veel dieper, gemeente. Want weet u, als ik u vraag, heeft God handen, dan moet u eens kijken op Golgotha. Dat zijn de doorboorde handen van Christus. Daar hangt het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar hoort hij de goddelozen opspringen van vreugde, uitgieten, hard spreken, zich beroemen. Hij wordt verbrijzeld. Opdat hij straks, gemeente, met zegenende handen naar zijn vader zal kunnen gaan. En dat is wat de psalmdichter ontdekt door het geloof. Kijkt u maar, de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erf niet verlaten. Dat was toch de ervaring van Israël? Dat volk wat tegen de Heere moest zeggen, ik kan jullie niet noemen mijn volk, lo ami, en toch ik zal jullie noemen ami, mijn volk. Waarom? Wat is dat? Dat is nou genade. Dat is nou Gods barmhartigheid in Christus. Dat is nou de vrede van en met God die alle verstand te boven gaat. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat kreeg Jozua mee toen hij die zware taak overgedragen kreeg van Mozes om het volk binnen te leiden in het beloofde land. Ik was toch wel dankbaar voor een van de toespraken in de Tweede Kamer de afgelopen week. Wat een mierennest. Wat een gedoe. Maar uit de mond van een van de Kamerleden klonk een geweldige troost. En klonk de naam van God. Hoe daar dan ook mee omgegaan wordt. Het getuigenis klonk. Daar klonk ook de gunning in. Is dat niet de kenmerk van nieuw leven, gemeente, dat we het iedereen gunnen? Juist als je tot de ontdekking komt dat jij van nature die goddeloze bent. Goddeloos betekent heel simpel zonder God. Dat maakt Gods geest je duidelijk. Dat je een periode in je leven hebt gekend waarin je zonder God was. En het ging misschien geweldig voor de wind. Maar zonder God. En ook al riep je het misschien niet uit zoals de goddeloze uit de eerste verse. Het zat en het zit in je hart. Ook na ontvangen genade, gemeente, zijn er van die momenten dat je met Paulus moet roepen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Maar de Heere zal zijn volk niet begeven. Zijn erf. Misschien is er iemand van u die wel eens wat geërfd heeft. En als dat zo is, dan zit er misschien iets tussen dat niet eens veel waarde heeft. Maar u koestert het omdat het van uw overleden vader of moeder is. Door dat erfstukje word je herinnerd aan. Je neemt het wel eens in je handen. En het gaat niet om dat dingetje. Maar u ziet het als het ware hangen aan de hals van uw moeder. Misschien aan het oor of de hand van uw vader. En u bent er zuinig op. Omdat er de band van de liefde tussen zit. Weet u wel hoe zuinig de Heere is op zijn volk? Hoort u Christus tegen Simon Petrus zeggen, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer gezift als de tarwe. Maar ik heb voor u lieden, meervoudswoord, u lieden gebeden dat uw geloof niet ophouden. Waarom niet? Omdat God niet van zijn erfenis af kan. En als de volken in deze wereld dat nou eens zouden erkennen, als het gaat om Israël. Waarom zal al het pogen van de heidenvolken uiteindelijk mislukken tegen Israël, gemeente? Omdat de Heere niet van zijn volk af kan, zijn erfenis niet zal loslaten. Ik zou heel plat willen zeggen, mag die? Daar heeft hij recht op. En als straks mijn Heere en Heiland terugkomt, gemeente, dan zal hij zijn voeten planten op de berg Sion. Dat is maar niet een geestelijk iets. Dat is heel concreet. Let u trouwens op dat woordje want in vers 14 en vers 15. Voegwoordjes. Dat zijn misschien wel de belangrijkste woordjes in de Bijbel. Want. Dat gebruik je als kind, dat gebruik je als jongere om je ouders ergens toe te bewegen. Je wilt iets en je gebruikt het woordje want en dan ga je iets vertellen over hoe goed je je werk hebt gedaan en dat je kamer netjes is en dat je, noem maar op gemeente, wij gebruiken het woordje want zo vaak. Want altijd proberen we daarmee iets te bereiken wat ten gunste is van onszelf. Maar als Christus nou met zijn onuitsprekelijke liefde bij je binnengekomen is, gemeente, dan gaat het je niet meer om jezelf, maar het gaat je om hem. Hij moet wassen en ik minder worden. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erf niet verlaten. Dat heet troost. Troost in leven en in sterven. Troost voor je ziel, troost voor je lichaam. Jongelui, ik probeer dat al jaren duidelijk te maken op school aan mijn studenten. Dat ook je lichaam niet van jou is, maar van God. En dat blijkt verschrikkelijk moeilijk. Mag ik het hier onderstrepen? Mijn lichaam is niet van mij. Dat wil zeggen, ik kan met mijn lichaam niet doen wat ik zelf wil. Maak het maar concreet. Je kunt niet de scheiding aanbrengen tussen je ziel en je lichaam. Tussen de zondag en de week. Tussen je portemonnee en het dienen van God, gemeente. Het is alles of niets. Dat is nou kenmerkend van liefde. En wat is dan die troost voor de psalmdichter dat alles recht zal komen? Kijkt u maar. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid. En alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wat zegt dat zinnetje? Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid. Gemeente, we zullen allemaal een keer voor de rechterstoel van Christus worden gedaagd. Dat gaat voor sommigen van ons, inclusief mijn persoontje, menselijkerwijs al flink opschieten. En vroeger zeiden de dominees, oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. Toch? En dan, gemeente. Als God zijn rechtvaardige wet zal hanteren in het oordeel. Als ik hier beneden niet tot de ontdekking kom dat ik geen penning heb om te betalen, hoe moet dat dan straks als ik voor God verschijn en ik blijk geen penning te hebben om te betalen en ik blijk geen borg te hebben voor mijn ziel? Puzzelt u dat? Roep je het wel eens, geef mij Jezus of ik sterf? Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid. Straks vallen alle dingen op zijn plek, gemeente. En we zingen het zo graag, hè? God is rechter die het beslist, die als aller oppervoogd, deze vernedert, die verhoogt. Daar zit iets van Gods soeverein welbehagen in. En dan zijn er ten diepste maar twee mogelijkheden. Of u deinst ervoor terug. Of u gaat er met vallen en opstaan naar verlangen, naar hem verlangen. En dat laatste, gemeente, dat ga je doen als je uit genade door het geloof weten mag, hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat je in zijn bloed en wonden ontdekt de ruimte die er is voor een goddeloze. Ja, schrijft Paulus ergens, weet je, eertijds waren jullie dood in de zonden en in de misdaden, maar nu zijn jullie levend gemaakt door het geloof uit genade. Het is een gave van God. Drie, hij wijst de weg. Dat zie je op twee manieren in onze tekst. Je ziet het in vers 12 en in het slot van vers 15. Het eerste is, die gij leert uit uw wet. Dat is ook zo'n aspect wat Martin Lloyd-Jones zo ontzettend benadrukt, dat wij het zo nodig hebben om te leren. Ik hoop van harte voor jullie broeders dat dominee Budding, als hij hier komt, dat hij heel snel ook de leerdiensten oppakt. Wat hebben we dat nodig in de gemeente? Dat we leren. Met ons hoofd, met ons hart. Bent u leergierig? Verlang je naar meer kennis van hem? Ik kom ze tegen, ook op school kom ik ze tegen. Een jongen die nog niet zo lang geleden tot een levend geloof is gekomen in Christus. Het is net een spons. Dus af en toe loopt hij even binnen. Heeft hij zomaar even een vraag. Meneer, weet u waar dat staat? Of meneer, wat betekent dat? Of meneer, hoe kijkt u daar tegenaan? Leren. Zult u er zijn, gemeente, als straks de leerdiensten worden gehouden? Ik zeg altijd, ik preek niet de catechismus, ik preek het woord, maar ik laat me in de thema's leiden door wat de catechismus ons aanreikt. Leren. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Leren. Hoe zou ik anders de weg weten? Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. En dan zegt Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We hebben Christus nodig. En het tweede gemeente, dat lezen we in het slot van vers 15. En alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Ik bedoel het niet vervelend, gemeente, mocht er iemand onder u zijn die de herziene statenvertaling bij zich heeft. Daar zitten best mooie dingen in, maar hier kan ik het niet volgen. In vers 15 staat er dan in de herziene statenvertaling het woordje instemmen. Als ik het goed proef, is instemmen toch nog even iets anders dan navolgen. Je kunt ergens mee instemmen, gemeente, zonder het na te volgen, als u het begrijpt. Er zijn van die kerken, daar doe je niet belijdenis van het geloof, maar dat doe je belijdenis van de waarheid. Wat is dat? Dan doe je belijdenis van de leer. Dan hoef je niet tot geloof gekomen te zijn, maar dan beaam je dat de leer die gebracht wordt, de waarachtige leer der zaligheid is. Dat is mooi. Maar daar kunt u de eeuwigheid niet mee aandoen. Hier staat het woordje navolgen. Zoals Christus dat soms tegen iemand zegt in het voorbijgaan. Twee woordjes. Volg mij. En dan ga je. Als hij roept. Als hij je trekt met koorden van liefde. En uit dat volgen volgt dan ook het navolgen, gemeente. Dat is niet nadoen, dat is niet imiteren. Maar dan ga je bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Had u dat nou verwacht in deze wraakpsalm? Ik heb het niet met u gelezen, hè. Maar ik ga het nu wel even doen. Vanaf vers 16. Daar zegt de psalmdichter, wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de Heere mij een hulp geweest was, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Dat graf dat hij eerder noemde. Als ik zei, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. En dan eindigt hij deze psalmen met, de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een steenrots van mijn toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren. Ziet u datzelfde woordje vanuit vers 15? En hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen. Weet u? Ik probeer me dat soms voor te stellen. Dat je straks tot in eeuwigheid van God verstoken zult zijn. Dat er nou nooit in de nimmer eindigende eeuwigheid een moment zal komen waarop God zal zeggen, nu is het genoeg. Zult u dat meenemen? En anderzijds, Wat zal dat zijn als ik voor eeuwig bij de Heere mag zijn? Als ik God mag zien zoals Hij is. Als ik mij verlustigen mag in die milde handen en die vriendelijke ogen. Als God zal zijn alles en in alle. En als wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in het hart van geen mens is opgeklommen, dat dat straks aan mij geopenbaard zal worden. En dat zal een schare zijn die niemand tellen kan. En dan zullen we hem eeuwig groot maken. Voor de verlossing die hij teweeg heeft gebracht. In en door het volbrachte werk van Christus. Waarvan vanmiddag, als de Heer het geeft, het water heen zal wijzen naar het reinigende bloed van Christus. Omdat hij geroepen heeft, het is volbracht. Amen. We gaan zo de Heere danken en bidden en ook voorbeden doen. In dit eerste gebed bad ik al voor collega Budding. Denkt u ook aan zijn gezin. Voor de gemeente van Goudswaard, die nu heddeloos achterblijft. We doen verder voorbeden voor de familie Klaas en Anneke Baarsen-Snoek van de Bonkor 8. In verband met de plotseling overlijden van broer, zwager en oom Douwe Snoek in de leeftijd van 64 jaar. We doen voorbeden voor het aanstaande bruidspaar Post Bakker, voor de nieuwe regering, voor de kerk, de vervolgde kerk, de nood in de wereld, voor Israël. We bidden om vrede voor Jeruzalem. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, u voer zegenend ten hemel. Opdat wij zouden kunnen zingen, dat Heere zegen op u daal. En dan zien wij mensenhanden van een voorganger. Maar achter die handen van de voorganger mogen we dan uw milde handen zien. In Christus. Omdat ze aan het vloekhout van Golgotha doorboorde handen waren. En waar we om bidden, Heere, is dat u ons vanuit uw hemels heiligdom zegent. En leert u ons dat dat niet per saldo altijd betekent voorspoed, maar dat het soms ook als een zegen kan worden beleefd als u ons tegenkomt. Met geen andere bedoeling dan dat wij behouden worden en dat we u steeds beter leren kennen. Wij bidden dat het lezen van de schriften en de prediking en het zingen van de psalmen ons daar vanmorgen bij bepaald hebben. En Heere, dat het ernstig is, dat het altijd ook een ernstige boodschap is, dat blijkt als een familie moet vernemen dat er een broer en zwager is overleden. En als we het goed begrepen hebben in de consistorie, is dat sinds enkele jaren opnieuw nu gebeurd. Heere, wat een roepstemmen. Wat is er een haast bij om u te zoeken. Opdat we u vinden zullen, Heere, in het volbrachte werk van Christus. En opdat we u door Christus ook leren noemen Abba, Vader, het is uw geest die ons daarin leidt. Wilt u troosten en kracht geven bij alles wat verwerkt moet worden. We bidden dat voor alle rouwdragenden in de gemeente en voor alle zieken, voor alle ouderen. Als het ons tegenzit, als het zo althans ervaren. Maar geef dat we ook met de psalmdichter leren zeggen, met mijn God spring ik over een muur. Heere, we bidden voor het bruidspaar dat genoemd is. Twee mensen die zich voorbereiden op hun huwelijk. Heere, wilt u geven dat het een gezegende periode mag zijn, waarin twee mensen naar elkaar toe groeien om straks uw zegen te ontvangen aan het begin van hun huwelijksleven. Maar ook daar zullen man en vrouw dingen horen die we liever niet willen horen, dat aan de gehuwden gewoonlijk allerhande ellendigheid overkomt. En dat tot in de vraagstelling wordt gesproken, tot de dood u scheiden zal. Heere, dat is de realiteit. Maar wilt u ze samen binden, man en vrouw, op dat ene fundament dat u gelegd hebt, Jezus Christus, en die gekruisigd en opgestaan. Wij bidden u voor de gemeente hier, voor de gemeente in Galtzwaard, voor heel uw kerk. In ons land, ook nu er in de synode beslissingen zijn genomen. Ook als het gaat om de ambtsvisie, o God, ontfermt u zich over ons. En ontfermt u zich over gemeenten, ook over kerken waar problematiek speelt. Als het gaat om de vrouw in het ambt, als het gaat om homofilie en alles wat daar omheen komt kijken. Waar kerken dreigen te scheuren. Heren, we hebben zelf zo'n scheuring meegemaakt. O God, ontfermt u zich. U zult ons toch niet begeven en verlaten, Heren. Niet om wie wij zijn, maar om wie u bent. Wilt u zijn met alle broeders en zusters die vervolgd worden vanwege het geloof in u? Wilt u bemoedigen? En geef dat er een vurige muur van gebed om hen heen mag zijn. En dat ze volharden mogen in uw kracht om straks thuis te komen in de eeuwige rust. En geef dat wij als verwende westerse christenen veel van hem mogen leren. We bidden voor ons land en volk, voor onze regering. We hebben met verbazing kennis genomen van de eerste vergaderingen in de Tweede Kamer. O God, wat hebben we er samen een puinhoop van gemaakt. En wat kunnen we er naar verlangen dat er meerdere stemmen gaan klinken die uw naam belijden. Leg het in harten en geef vrijmoedigheid. En als we het dan niet meer weten hoe het verder moet, o God, geef dat we ons tot u wenden. U hebt nog nooit een bidder laten staan. We bidden voor deze wereld in nood. Oekraïne, maar ook talloze landen in Afrika en in het bijzonder het Midden-Oosten. Uw volk Israël, maar ook de rouw en het verdriet in de Gazastroken op de westelijke Jordaan-oever en in Libanon. O God, wilt u uitkomst geven. God van Abraham, Isaac en Jacob, u zult uw erfdeel niet verlaten. Toon het aan deze wereld. En wilt u ondertussen in Israël ogen openen voor de Messias, voor Christus, de vredevorst. Geeft u zo dadelijk alstublieft een goede ontmoeting na de dienst. Zegen ons in het verdere van deze zondag. En brengt u ons ook vanmiddag samen. Als niet alleen door het hoorbare woord, maar ook door het zichtbare evangelie getoond zal worden wie u bent. Zegent u de doopouders en de kinderen die ten doop zullen worden gehouden. En zegent u de dienaar van het woord. Laat het goed zijn in uw huis. Vergeef alle tekorten uit deze dienst. Reinig ons. Hoort u ons smeekgebed? In de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 27, de versen 4 en 7. God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen. Die zal ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. En zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Eindigend met, wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. De versen 4 en 7 van Psalm 27. We denken aan hen die thuis mee verbonden zijn met deze dienst. Ook voor hen geldt Gods zegen en voor ons zoals we hier zijn. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.